Je gaat luisteren naar Kinderen van Duin. Geschreven door Frank Herbert. Vertaald door Mieke Groot. Voorgelezen door Jip van den Dol. Voor Bev. Om de geweldige band van onze liefde en om haar schoonheid en haar wijsheid te delen. Want zij was de ware inspiratie van dit boek. De leer van Muad'Dib is de speelbal geworden van scholastiek, van bijgeloof en corruptie. Hij onderwees een evenwichtige levenswijze, een filosofie waarmee een mens problemen aan kan die zich voordoen in een eeuwig veranderlijk heelal. Hij zei dat de mensheid zich nog steeds ontwikkelt, in een proces waaraan nooit een eind komt. Hij zei dat deze ontwikkeling beweegt volgens veranderlijke uitgangspunten die alleen bekend zijn aan de eeuwigheid. Hoe kan ontaarde logica spelen met zoiets wezenlijks? Woorden van de mentat Duncan Idaho. Op het donkerrode kleed dat de naakte rots van de grotbodem bedekte, verscheen een lichtvlek. Het licht gloeide zonder kennelijke oorsprong en bestond alleen op het oppervlak van de rode, uit specievezels geweven stof. Een zoekende cirkel van ongeveer 2 centimeter middellijn die zich aarzelend voortbewoog. Nu eens uitgerekt, dan weer ovaal. Toen hij de donkergroene zijkant van een bed tegenkwam, sprong hij omhoog en plooide zich over de bovenkant van het bed. Onder het groene dek lag een kind met roestkleurig haar, een kinderlijk mollig gezicht, een gulle mond en een gestalte zonder de taaie magerte van de vrijmansse traditie, maar toch niet zo watervet als een buitenwerelder. Toen het licht over de gesloten oogleden gleed, bewoog de kleine gestalte. Het licht knipte uit. Nu was er alleen nog het geluid van een regelmatige ademhaling te horen en, heel zwak daarachter, een geruststellend drup, drup, drup van water dat zich verzamelde in een spaarbekken uit de windstil ver boven de grot. Opnieuw verscheen de lichtvlek in de kamer. Iets groter, een paar lumen feller. Dit keer bracht hij een indruk van bron en beweging mee. Een gestalte met een capuchon vulde de boogvormige deuropening in de hoek van de kamer en daar kwam ook het licht vandaan. Opnieuw gleed het licht zoekend en tastend door de kamer. Het had iets dreigends, een rusteloze ontevredenheid. Het meet het slapende kind, stond even stil bij het rooster van de luchtkoker boven in een hoek en onderzocht een bult in de groen met gouden wandkleden die de omsluitende rotswanden verzachten. Even later knipte het licht uit. De gestalte met de capuchon bewoog, wat te horen was aan het ruisen van zijn mantel, en hij ging naast de boogvormige deuropening staan. Iedereen die met de dagelijkse gang van zaken hier in Vestaber op de hoogte was, zou meteen vermoeden dat dit Stilgar moest zijn, de naib van de Vest, voogd van de verweesde tweeling die op zekere dag de mantel van hun vader, Paal Muad'Dib, zou opnemen. Stilgar inspecteerde vaak 's nachts de vertrekken van de tweeling, waarbij hij altijd eerst naar de kamer ging waar Ghanima sliep en tenslotte hier kwam in de aangrenzende kamer, waar hij zich kon overtuigen dat Leto niet bedreigd werd. Ik ben een oude dwaas, dacht Stilgar. Hij betastte het koude oppervlak van de lichtstraler voor hij hem weer in de lus van zijn riemgordel stak. Hoewel hij er afhankelijk van was, irriteerde de straler hem. Het ding was een verfijnd apparaat van het Rijk, een instrument waarmee je de aanwezigheid van grote, levende lichamen in een ruimte kon opsporen. Het had in de vorstelijke slaapkamers alleen de slapende kinderen getoond. Stilgar wist dat zijn gedachten en gevoelens op dit licht leken. Hij kon een rusteloze innerlijke uitstraling niet stillen. Die beweging werd beheerst door een grotere macht. Die stuurde hem vooruit naar dit ogenblik waarin hij het samengebalde onheil voorvoelde. Hier lag de magneet voor dromen van grootsheid in het hele bekende heelal. Hier lag de rijkdom van het tijdelijke, het gezag van het wereldlijke en die allermachtigste van alle mystieke talismans, de goddelijke echtheid van het godsdienstig legaat van Muad'Dib. In deze tweeling, Leto en zijn zuster Ghanima, rustte een ontzagwekkende macht. Zolang zij